Goedemiddag allemaal hier in de kerk. Wij zijn hier vanwege het afscheid dat we nemen van IJzer Bultsma in deze samenkomst. Die het karakter zal hebben van een dankdienst voor zijn leven. Erg fijn dat jullie hier zijn, ook tot bemoediging van de familie, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. We hopen op een waardige en een liefdevol afscheid. Ik lees de rouwbrief aan u voor. Daar wordt verwezen naar een Bijbeltekst. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. In dit volle vertrouwen is onze lieve en meelevende vader, opa en oude opa heen gegaan. IJzer Bultsma, echtgenoot van Frida Ellie Butterman, overleden op 14 februari 2019. IJzer is op Andijk geboren op 21 februari 1937, waar hij 87 jaar en 6 dagen later ook is gestorven in zijn eigen woning. Op de kaart staat ook een citaat van hem: ik ben klaar voor de reis en nieuwsgierig hoe het zal zijn. We willen hem in dit samen zijn gedenken en we zoeken ook bemoediging en troost bij de Heere God. God heeft ons allemaal geschapen en we zijn kostbaar in zijn ogen. God is trouw en laat ons nooit los. En daarom mag ik u en jullie begroeten met goedheid, liefde en vrede uit naam van de Vader die boven ons is, de Zoon die naast ons gaat en de Geest die in ons woont. Amen. We willen nu aan 5 kleindochters gelegenheid geven om de 5 kaarsen rondom de kist van opa aan te steken en ze gebruiken daarvoor het licht van de paaskaars die in de kerk altijd brandt als symbool van Jezus Christus die we belijden als het licht van de wereld. Mag ik de 5 dames vragen om opa in het licht te zetten? Organist Arie Heemsbergen begeleidt voor een heel groot deel de samenzang vanmiddag. En dat betekent dat we hem nu vragen om Psalm 43 vers 3 en 4 te begeleiden. En we zullen de liturgie die jullie ook hebben gekregen, maar ook straks zullen volgen op de schermen, zullen we zonder nadere verdere aankondiging volgen. gaan in gebed. Heere onze God, wij zijn hier bij elkaar gekomen omdat we afscheid moeten nemen van onze vader, onze opa, broer, zwager, oom en vriend. En ook lid van onze gemeente. Wij zijn dankbaar voor de talloze goede herinneringen die we aan hem bewaren. We kennen hem als een energieke man met een positieve levensinstelling. Een man met een goed verstand die in liefdevolle betrokkenheid het beste zocht voor zijn gezin en voor veel mensen om hem heen. Wij willen u vandaag danken voor zijn welbesteden leven. En het viel op dat hij altijd probeerde om zijn geloof in u in de praktijk van alle dag te laten zien in zijn gedragingen. En wij zijn ook dankbaar voor de mogelijkheid die we op dit moment hebben om al die herinneringen aan hem met elkaar te kunnen delen. Maar we zijn hier niet alleen samengekomen om het over hem te hebben. We willen het ook over u hebben. Want Heere God, wij mensen kunnen niet echt goed leven zonder verbinding met elkaar, maar ook niet zonder verbinding met u. En daarom lezen we uit de Bijbel. En we bidden dat u door uw aanwezige geest zo in ons werkt dat we iets van uw liefde en bewogenheid voor alle mensen, dat we die zullen ervaren. In het besef van onze afhankelijkheid van u, in de naam van Jezus Christus, bidden we u dit. Uit genade. Amen. De tekst die op de rouwbrief staat en die jullie ook steeds konden zien op de schermen uit Romeinen 8. Die staat daar omdat IJzer dat zo wilde. En daar luisteren we dan natuurlijk naar. En ik ga daar ook wat over zeggen straks, want dat heeft hij aan me gevraagd. Maar even de context van die mooie woorden. Die lezen we samen uit de Bijbel. Daar schrijft Paulus dan: u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen we God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden we dag aan dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. We zingen samen met begeleiding van Hielco en Aaron als een hert dat verlangt naar water. U denkt misschien, er is een kaars uit, maar hij brandt nog wel. Heel klein beetje. Mag ik aan Willy vragen om herinneringen te delen met ons over haar vader?
Lieve pa, waar moet ik beginnen? Wat kan ik over jou zeggen tegen anderen? Zonder jou tekort te doen. Dat hoef je ook niet te doen, zou je waarschijnlijk zeggen. Geen poespas. En waarschijnlijk is het ook niet nodig, want je was een markante persoonlijkheid. Jouw leven kent vele schakeringen en was zeker niet doorsnee. Je was gevormd en geslepen door alles wat je hebt meegemaakt, als een diamant met veel facetten. Scherp en soms hoekig, maar ook glanzend en veelkleurig in het licht. Je werd op 21 februari 1937 geboren als oudste zoon van Hielke Bultsma en Mien Sluis. Na jou kwamen Annie, Klaas en Janneke. Je praatte niet vaak over de oorlog die je als kind had meegemaakt, pas de laatste jaren als we ernaar vroegen. Na de lagere school heb je de MULO gedaan. Daarnaast hielp je geleidelijk aan al mee in het bedrijf. Je liet al jong zien over verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende kwaliteiten te beschikken. Want tijdens je militaire diensttijd was je wachtmeester, wat nu sergeant heet, en instructeur. Via je goede vriend Adrie leerde je zijn zus Frida Butterman kennen. Jullie zijn op 23 mei 1960 hier in deze kerk getrouwd. De trouwstoet bestond uit allemaal dafjes. Jullie gingen wonen in Shiloza, hier schuin tegenover de kerk. In 1961 werd ik als oudste geboren, in 1962 Nina en in 1964 Hilco. Het was hard werken en Moe vertelde later wel eens dat jullie het toen niet breed hadden. In 1965 verhuisden we naar een nieuwbouwwoning aan ons huis aan de Grote Weid. Daar heb je je hele verdere leven gewoond. Jacques werd in 1966 geboren en Alfriede in 1968. Het werk, de zaak, was altijd nauw verweven met ons gezin. Je nam ons vaak mee op de auto voor een ritje. Ook om moed te ontlasten, denk ik. Je ging 's morgens vroeg weg en was soms laat weer thuis. Als de telefoon thuis ging, was het 9 van de 10 keer voor de zaak. Ook van ons werd verwacht dat wij de telefoon opnamen. Het kon gebeuren dat je dan een Zeeuwse uienboer aan de lijn had die een lading wilde doorgeven. Dan moest dat goed genoteerd worden op het kladblok dat altijd bij de telefoon lag. Een hele uitdaging. Regelmatig gingen we op zondag met z'n allen in de auto naar Driebergen, waar Wim en Annie Butterman wonen. Ook zijn we bij oom Adrie in Duitsland een aantal keren geweest met het gezin. Vakantie had je toen verder weinig, maar ik herinner mij vakanties in Sint Maartenszee, waar je met de vrachtauto alle spullen kwam brengen. In 1979 werd Yvette geboren. Ik ging rond die tijd de deur uit om te gaan studeren. Je hebt heel erg van haar genoten. Je had meer tijd en haalde in wat je van onze kindertijd door je werk had gemist. Je was ook actief binnen de kerk. Je bent voorzitter geweest van de commissie van beheer, voorzitter van de diaconie. Je was boven in de kerk plaatsaanwijzer en je zat in de beroepingscommissie. In 1985 ging je ook voor het eerst op reis, alleen naar Amerika. Sinds die tijd zeker 1 of 2 keer per jaar. Je genoot van het land en de natuur en bezocht familie, maar ook kennissen met roots in Andijk. Toen Hilco ontdekte dat er in Sio Vols een transportbedrijf Bultsma was gevestigd, wat ook nog verre familie bleek te zijn, ben je daar ook diverse keren geweest. We zijn meerdere keren met het gezin naar je favoriete eiland Mallorca geweest. In de jaren erna gingen jullie daar regelmatig heen. Na 1985 vlogen we allemaal uit. De kleinkinderen werden geboren. Wat was je toen een trotse opa? En wat genoot je ervan om bij ons langs te komen? Soms aangekondigd en soms stond je zo op de stoep omdat je toevallig in de buurt was voor een ritje. Hoeveel mensen jij hebt gekend, gesproken en bezocht in je leven, ik heb werkelijk geen idee. Of je nu op reis was of in de buurt, je sprak mensen heel gemakkelijk aan en maakte gemakkelijk contact. In 2007 werd Moe ziek, iets wat heel moeilijk voor je was. Je zei altijd gekscherend dat jij eerder wilde gaan. Ik denk omdat je verwachtte dat je het alleen zijn moeilijk zou vinden. Na kerst 2008, wat we nog met elkaar konden vieren, kwam Moe thuis waar ze tot het laatst toe is gebleven. Op 14 februari 2009 is ze overleden. Het was een hele moeilijke periode, ook haar ziek zijn. Je kon haar lijden niet aanzien. Zelf kreeg je een paar weken voor haar overlijden een zwaar hartinfarct. Je mocht naar huis met kalmerende medicijnen, omdat je erop stond bij je vrouw te zijn. Na haar overlijden ben je geopereerd. 6 weken erna had je een controle en zei de cardioloog dat alles goed was. De volgende dag ging je gewoon weer aan het werk. Je was weer beter en je had geen hartrevalidatie of in jouw ogen andere betutteling nodig. Je had verdriet om het verlies van Moe, maar uitte je daar heel moeilijk over. Ook toonde je veerkracht door je leven in te richten op je alleen zijn. Zo kookte je eigenlijk nooit voor jezelf, maar je had her en der je adresjes waar je 's avonds aan kon schuiven voor een warme maaltijd en gezelschap. Je bleef reizen, vooral naar Amerika. Een aantal keren met Hugo en Jacques en in 2015 met Nina, Elfriede en ik. Het viel ons op hoe vertrouwd je je daar voelde. Je wist feilloos de weg en de bekende van je daar vertelde ons dat jij soms nog beter aan iemand de weg kon uitleggen dan een local dat zou kunnen. De afgelopen paar jaar merkte je dat je steeds meer moest inleveren van je gezondheid en conditie. Je hebt diverse keren het ziekenhuis van binnen gezien voor ingrijpende operaties. Hierna herstelde je wonden wel elke keer weer goed. Je moest wel vaker naar het ziekenhuis voor controles, iets waar je een broertje dood aan had. Wij vonden het moeilijk om te zien dat je steeds meer inleverde, juist omdat je nog steeds jong van geest was, vol belangstelling en nieuwsgierig naar alles en iedereen. Je mobiliteit werd minder, maar gelukkig kon je voor kortere stukken nog zelf auto rijden. Eind vorig jaar kreeg je longontsteking. Je knapte weer wat op na een kuur, maar bleef benauwd. In januari volgde het slechte bericht. Je was er rustig onder en vertrouwde op God. En je besefte dat het niet lang meer zou duren. Dat hoopte je eigenlijk ook. Je wilde geen lange lijdensweg. De laatste paar weken ging je heel snel achteruit. Van nog lopend achter de rollator tot liggend op het bed in de woonkamer. Voor het zijraam waar je nog wat kon zien van de straat. Je had veel pijn, maar klaagde daar weinig over. Je vond het eerst niet nodig dat we elke dag kwamen, maar we zagen ook dat het niet meer ging. De afgelopen tijd waren we om beurten steeds bij je. Dat waren waardevolle momenten en we zijn blij dat we dat voor je konden doen. Op 27 februari werd je eind van de middag in slaap gebracht. Je was er klaar mee en je wilde heen gaan. Je ging op reis. En was nieuwsgierig naar wat er zou zijn. Een paar uur later was je laatste reis al begonnen. Wat zullen we je missen? Je telefoontjes van nog geen 5 minuten. Je bezoekjes. Je belangstelling, je vrijgevigheid en gezelligheid. Dank je wel voor alles, pa.
Aangezien vader ook heel lang gewerkt heeft voor het bedrijf en zich ingezet heeft voor het bedrijf, willen we dit ook eventjes gedenken in een kort memoriam. Al op zeer jonge leeftijd was hij actief betrokken in het bedrijf van vader Hielke Bultsma. Op 12-jarige leeftijd reed hij al plaatselijk rond met een vrachtwagen. Vrachtwagens van het bedrijf, dat destijds aan de Middenweg gevestigd was, stonden vaak op het parkeerterrein hiernaast de kerk geparkeerd. De plaatselijke veldwachter heeft vader Hielke meerdere keren aangesproken op het rijden van zo'n eisen, die nog veel te jong was. Tijdens het gesprek tussen de veldwachter en Hielke waren de sleutels alweer bij eisen die de vrachtauto dan wegreed of een ritje ging doen. Zijn verplichte diensttijd werd omwille van het werk in het bedrijf ingekort, waardoor eisen het bedrijf in 1959 heeft over kunnen nemen. De ruimte aan de middenweg werd te klein, waardoor begin jaren 60 de garage aan de Dijkgraaf Grootweg is gebouwd. Kantoor was nog steeds altijd op de middenweg. Vader startte het bedrijf met 5 DAF-trucks, de welbekende met de ronde voorkant. En door de goede contacten in de zaad- en bollenwereld breidde hij het bedrijf langzaam uit. En door zijn brede belangstelling, gecombineerd met het vermogen om snel contacten te leggen, groeide het bedrijf verder in omvang. Begin jaren 70 werd een officieel kantoor aan de Dijkgraaf Grootweg geplaatst, de portercabine. Aan de voorkant het kantoor, de achterkant de kantine voor de chauffeur. De jaren 70 waren mede door de oliecrisis een lastige tijd. Maar door een duidelijke visie en het doorzettingsvermogen, waarbij hij niet schroomde om ook zelf op de vrachtwagen te rijden. Vaak nog in het weekend, even met twee chauffeurs de groente naar Duitsland. Of laden in de haven van Rotterdam. Destijds gewoon in jute zakken van 50 kilo. De jaren 80 gaven weer voorspoed en werd het wagenpark verder vernieuwd. Met de bekende DAF 2800, 3300 en de 3600. En in deze tijd had Pa 10 vrachtauto's, welke iedere zaterdag keurig in de rij werden gezet. Vaak stond Pa naast de auto's om te controleren of deze wel gelijk stonden. Burgemeester Knor gaf ook de complimenten hiervoor. Het was namelijk een visitekaartje voor Ondijk als je in het dorp binnenreed. Ook werd de portecabine vervangen door een mooi echt kantoor. Nu wel met een aparte kantine voor de chauffeurs. Ook in deze tijd kwam Hielko in het bedrijf. Pa had zijn vervroegd pensioen op 58-jarige leeftijd, waardoor Hielko de mogelijkheid had de zaak over te nemen. Pa deed nauwelijks een stap terug, maar was zeker blij met de opvolging. In deze tijd had hij ook veel meer tijd voor reizen. Zeker met de vrienden welke hij binnen de zaadwereld had, heeft hij mooie reizen naar Afrika, Amerika en het Midden-Oosten gemaakt. Samen met Hielko werd het pand aan de Dijkgraaf Grootweg verkocht en werd het nieuwe, huidige pand aan de Handelsweg gebouwd. Pa was toen al ruim met pensioen en begon van zijn AOW te genieten. De volgende generatie diende zich aan. Giel kwam in het bedrijf en nam het aandeel van Pa over. Pa genoot hier volop van. Het bedrijf waar hij zich volop voor inzette was in goede handen. Hij bleef zich nog iedere dag inzetten voor het bedrijf, met hand- en spandiensten. De aandacht welke hij altijd voor het bedrijf had en het personeel behield hij tot op het laatste moment. Hij heeft veel mooie, maar ook moeilijke momenten gehad. Het verlies van chauffeurs door ziekte of een ongeval, zware ongelukken, maar toch bleef hij doorzetten. En door een positieve, optimistische houding kwam hij tegenslagen te boven. Jubilea van het bedrijf of personeel werden bijna altijd gevierd. Een paar maanden geleden heeft hij nog op eigen initiatief jubilea-stickers laten maken voor het 90-jarig bestaan. De stickers zitten nog steeds op het pand. En tot op het laatste moment dat hij nog kracht had, kwam hij 's morgens koffie drinken op kantoor. Nog altijd even snel op de bureaus kijken wat er gaande was en dan stommelend naar boven voor de koffie. We zullen hem gedenken als een vriendelijke, belangstellende man die altijd in was voor een praatje, optimistisch en een doorzetter tot het laatste moment.
Als het om de liederen gaat die we vandaag zingen, had IJzer niet heel veel wensen, maar het lied wat we net zongen, dat moest absoluut in de dienst klinken. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Nou, goed dat we die twee coupletten net ook samen zongen. Ja, lieve beste kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, familie, vrienden, samen hier bijeen als een deel van de gemeente van Jezus Christus. Als mensen gestorven zijn, dan wordt wel van ze gezegd, dat is een soort uitdrukking, dat ze er dan geweest zijn. En daar kun je weinig tegen inbrengen. Als je gestorven bent, ja, dan ben je er geweest. Wie sterft, is er geweest. Maar hoe waar dat ook is, toen IJzer Bultsma hoorde van zijn arts dat hij niet lang meer te leven had, toen bleek hij zo zijn eigen kijk op het sterven te hebben. Hij was daar niet echt van ondersteboven toen hij hoorde dat hij dood zou gaan. Ik ga naar Frida en ik ga naar God. Ik vertrouw voor 100% op mijn Heer. Dat is wat hij letterlijk tegen mij zei op 29 januari. Toen ik in zijn huis was en hij zat daar in zijn eigen stoel met een vliesdekentje over zijn benen. En dat vond ik wel heel bijzonder om dat zo uit zijn mond te horen. En 3 weken later, toen zei hij liggend op zijn bed inderdaad naast het zijraam, waar hij dan af en toe door naar buiten keek. En toen had hij een deken over zich heen. En toen zei hij eigenlijk direct, toen ik aan hem vroeg hoe gaat het, ik ben klaar voor de reis en nieuwsgierig hoe het daar zal zijn. En een week later is hij gestorven in volle vrede. Is IJzer er nu geweest? Absoluut niet. Hij is er. Geloof dat maar van mij. IJzer Bultsma, een man met een heel welbesteed leven. In de jaren dat ik hem kende, ervoer ik hem als een kleurrijk, maar ook een evenwichtig mens. Hij was zakelijk, maar ook vriendelijk. Hij was standvastig. Je kon hem geen knollen voor citroenen verkopen of andersom. Maar hij was ook wel lenig van geest, vond ik. En in lastige tijden bleek hij veerkrachtig en oplossingsgericht. Dat is ook al gezegd. Maar wat mij vooral opviel, dat was zijn het gemak waarmee hij zich tussen de mensen bewoog. Zijn enorme sociale intelligentie. En die kwamen hem denk ik ook heel erg van pas, omdat wat hij misschien wel het moeilijkste vond in het leven, namelijk conflicten, om die te vermijden. En als je dan gemakkelijk bent met een grapje hier of daar, dan haal je de angel eruit. Dan hebben mensen de neiging om hun klauwen in te trekken, zal ik maar zeggen. En daar was hij een meester in. Misschien heb ik dat ook wel van hem geleerd, voor een deel. Ja, heel goed is dat. Kortom, hij had heel mooie eigenschappen. Had hij dan geen minpunten? Was hij dan een soort van engel? Hij zou de eerste zijn om boos te worden als ik hem als een heilige zou afschilderen, hier in de kerk. Dus dat gaan we dan ook maar niet doen. Hij vond zichzelf bijvoorbeeld in vergelijking met zijn grote liefde Frida maar een hele matige christen. Hij zei dan tegen mij, zij was veel geloviger en geduldiger en liever, zei hij dan ik. Ja, ik kan dat natuurlijk niet beoordelen. En zij heeft ook veel meer aan de opvoeding gedaan van de kinderen dan ik, zei hij dan. Frida, zei hij dan, Frida was een unicum. Je hebt haar niet gekend, hè? Jammer, zei hij. Nou, dat denk ik dan ook als ik die verhalen hoor, hoe ze dan geweest zou moeten zijn. IJzer, geboren in Andijk, op Andijk, in 1937. De oudste zoon in het gezin. Ik begreep dat zijn vader niet een hele sterke gezondheid had, als ik het goed onthouden heb. En dat dat een van de redenen is waardoor hij als betrekkelijke jonge man al snel de verantwoordelijkheid van een oudste zoon op zich nam en deels ook taken opgelegd krijgt in het bedrijf die hij misschien anders pas op veel latere leeftijd op zich had moeten nemen. Maar zijn schouders, hoe jong ook, konden die lasten dragen. En wie weet dat het hem wel mede gevormd heeft om ook moeilijke tijden te doorstaan en het bedrijf gestaag uit te kunnen bouwen. Hij werd gezegend met zijn vrouw met 6 lieve kinderen. Ja, dat geloof ik dat jullie dat wel zijn allemaal. Ik heb, Yvette natuurlijk in het bijzonder, vond hij. Maar ik geloof dat alle zes hele bijzondere kinderen zijn. En ook gelovige kinderen, dat vond ik bijzonder om dat zo te merken. Ieder op zijn eigen manier natuurlijk. Maar in de lijn van je vader en je moeder in dat spoor verder, hoe gelukkig zullen ze daarmee zijn en waren ze dat ook? Ondertussen was jullie vader heel vaak weg. Ik denk dat hij zelf ook ontelbaar veel kilometers achter het stuur gezeten zal hebben. En ja, jij zei het ook al, hè, maar die telefoon bij jullie aan huis in de Grote Wijd, die huistelefoon, die privételefoon, was vooral ook een zakelijke telefoon, zodat geen van de kinderen het ontgaan is dat zonder klanten een transportbedrijf niet gaande gehouden kan worden. Nou, dat bedrijf is heel groot gegroeid, misschien wel mede dankzij jullie telefoontjes die je opgenomen hebt vroeger. En die uienboer uit Zeeland te woord hebt gestaan. Ja, ik versta Zeeuws uitstekend, maar ik ben er ook dominee in Zeeland geweest. Dus ik had die man graag willen spreken. Hij stapte gemakkelijk op mensen af. Dat deed hij ook op zondag na de kerkdienst. Dan dronk hij graag koffie. De kerk was hem lief. Hij was nou zo'n man waarvan je ook wel gelooft dat hij van God houdt. Maar hij hield dat, merkte je vooral doordat hij van de kerk hield. Hij was echt gek op de kerk. En op alles wat daarbij hoorde. En hij heeft ook allerlei functies vervuld in de kerk. En hij kon, denk ik, met heel veel van jullie zomaar een praatje maken, omdat hij heel veel van allerlei onderwerpen afwist. Hij bleef betrokken bij het bedrijf. Dat inmiddels door Hielco was overgenomen en voortgezet. En elke morgen ging hij tot op hoge leeftijd nog naar de zaak toe. Koken was niet zijn hobby. Dat zei hij ook al. Ja, hij had allerlei adresjes. Ik zie ook sommige mensen hier zitten bij wie hij dan wel at en zo. Maar hij nam ook wel eens anderen mee uit eten. Bijvoorbeeld naar de Chinees in Medeblik. Die mede, denk ik, een bloeiend bedrijf had. Omdat hij daar zo vaak kwam. Hij heeft mij ook wel een keer meegenomen daar naartoe. Naar de Chinees. Lekker hoor. Hij was vrijgevig en royaal. Het is waar dat hij het moeilijk vond, dat zeiden jullie dan, om met leed om te gaan. Maar, ik weet niet of ik dat nou wel mag vertellen, maar tegelijkertijd weet ik dat hij ook mensen hielp die de eindjes moeilijk aan elkaar konden knopen om allerlei dingen voor ze te regelen, te doen of te betalen. En zo voorkwam hij dan leed. Dat mocht dan verder niemand weten, maar ik vind dat toch een hele mooie eigenschap. Sorry IJzer dat ik het verteld heb. Maar je snapt wel waarom. Ook de laatste periode van zijn leven hield hij de regie in handen. Hij was nu eenmaal een ondernemer. En ik denk, althans dat dachten jullie als kinderen, dat hij dat ook wel gedaan heeft om jullie de zorg voor de uitvaart deels uit handen te nemen. Dat je in ieder geval wist, zo wil pa het. En dat is ook fijn, hè, als je dat aan elkaar kan vertellen. Hoe je daarin staat en wat je dan wil en wat je niet wil. Dat getuigt van geestelijke volwassenheid. Hoe dan ook, hij heeft natuurlijk ook mij het een en ander verteld. En ik moest dus spreken over die tekst uit Romeinen 8. Nou, laat ik dat dan nog maar even doen. Hè? Laat ik daar nou maar eindelijk over beginnen, over de Bijbel. Want dat moest van hem in ieder geval. Prachtig. Prachtige man. Het lijden van deze tijd staat in geen verhouding tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dus er zijn twee kernwoorden in die zin. Dat is lijden en luister. Dus zeg maar misère en grandeur. En die twee dingen die horen bij elkaar. Die zijn onlosmakelijk van elkaar. Die zijn met elkaar verbonden. En je kan dus, zegt Paulus, je kan glorie en geluk nooit vinden zonder ook moeite en verdriet. Kijk maar naar Jezus Christus, zegt Paulus. Hoe dacht je dat Jezus kon opstaan als je niet eerst aan het kruis gestorven was? Lijden. En dan glorie. En dat geldt ook voor alle volgelingen van Jezus Christus. Ieder mens maakt narigheid mee. En dat is niet fijn. Luister is pas iets wat later je ten deel valt. Twee tijdperken, nu en later. Verdriet en lijden. En luister. Ik vroeg aan IJzer, jij wil dat ik erover preek, maar is jouw leven dan zo naar geweest? Heb je dan alleen maar lijden meegemaakt? En dat je dan straks in de hemel komt en dan is er luister. Nee, hij zegt, dat bedoel ik niet. Ik heb heel veel fijne dingen meegemaakt. Ik ben dankbaar. En hij was natuurlijk het laatste jaar, was het niet geweldig meer. Maar hij zegt, ik wil het vooral hebben over wat er komt. Dat is de luister waar ik naar uitzie. Dat is wat er komt in de toekomst. En als je al je lijden in een weegschaal legt, dan is het gewicht daarvan veel lager, veel minder dan de vreugde en de luister die je later zal ervaren bij God in de hemel. Dat is wat Paulus zegt. Het lijden weegt niet op tegen de luister in de toekomst. Denken jullie dat je later in die luister zult delen? Als je op een begrafenis bent of op een crematie, dan zie je dat iemand die je een week geleden bij wijze van spreken nog opgebeld hebt, is overleden. En je realiseert je dat ook een keer met jou gebeurt. Dan zijn we hier in de kerk en dan lig jij daar, of ik. En dan, hè, komt er dan voor jou ook luister, zoals IJzer dat gelooft. Een heerlijkheid, een mooie toekomst. Kun je dat niet, zijn we daar niet te makkelijk in? Dat we allemaal vanzelf in de hemel komen, zeg maar. We zijn toch goede mensen? En dan zeggen we tegen elkaar, nou, als er iemand de hemel verdiend heeft, is hij het wel. Niet zozeer reizen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Werkt dat nou zo? Nou, Paulus die zegt, je moet er rekening mee houden dat iemand jou oordeelt. God is een rechter, God oordeelt over je. Maar dan zegt hij erbij, daar moet je je nou geen zorgen over maken. Want als jij gelooft in Jezus Christus, dan zal Jezus daar ook zijn en die is jouw advocaat. Die pleit voor jou. Niet dat je dan niet schuldig bent, maar Jezus zal zeggen, ik heb de schuld van jou weggedragen. Op me genomen. En daarom ga jij vrij uit. En is er die eeuwige luister voor jou? Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt het zo. Zal niet iemand ons veroordelen, zodat die mooie toekomst aan mij voorbij zal gaan? Nee, niemand zal ons veroordelen, want Christus Jezus die gestorven is, meer nog die opgewekt is en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Nou, wij zitten hier nog, we leven, en dan is daar ook een stukje lijden bij. Paulus die noemt 7 dingen op die verdrietig kunnen worden. 7 vormen van pijn en verlies, tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, zwaard. Nou, als je dat moet meemaken, dan is het een nog erger dan het ander. En wij maken andere pijnen mee. En die pijn die jij meemaakt is echt. Maar die narigheid hoeft je niet te vervreemden van God. En waarom niet? Omdat Gods liefde nooit ophoudt. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat de liefde van God ons niet zal scheiden van wat er ook maar gebeurt. Of ik moet het anders zeggen, dat niets in het leven ons zal scheiden van de liefde van God. Daar is hij zeker van. En IJzer was dat ook. Alleen IJzer die geloofde dat, of laat ik zeggen, die formuleerde dat anders dan een dominee dat doet. En daar eindig ik dan mee. Ik zeg dan, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Als je sterft, dan ben je bij God. En IJzer, daar attendeerde Yvette mij op en het was me wel eens vaker opgevallen. Die sprak over zijn leven soms in termen van auto's. Dat begrijp je als je in het transport zit. Dus toen hij hartproblemen had, dan zou hij zeggen, de motor moet worden gereviseerd. En een medisch onderzoek, dat noemde hij dan een grote beurt krijgen. En sterven, dat zei hij een keer tegen mij, dan moet ik het stuur uit handen geven. Dat is mooi, hè? Maar tegen de dokter, die hem vertelde 4 weken geleden of 5 weken geleden dat hij niet meer beter werd, zei hij gewoon in de spreekkamer, moet je je voorstellen, zegt, nou dokter, zei hij, straks in de hemel, dan is er een nieuw chassis voor mij. Ik weet nu nog niet hoe het eruit ziet. Nou, nu weet hij dat dus wel. Want wie als gelovig mens sterft en op reis gaat naar de eeuwigheid, die is er niet geweest. Nee, die is er. En ben je ook zo nieuwsgierig hoe het daar is? IJzer zou je adviseren, vertrouw voor 100% op de Heer. En dan zal jij het straks ook weten. Amen. Er zijn nog enkele kleinkinderen, denk ik, die iets vertellen over opa.
Ik ben Renske, de oudste kleindochter van opa. Toen ik geboren werd, was opa erg trots dat hij na een paar kleinzoons er een kleindochter bij had. Dat vertelde hij dan ook vol trots in de kerk aan iedereen die hij tegenkwam. Toen ze dat ook voor de mededelingen wilden weten, vroegen ze aan opa, maar wanneer is ze dan geboren? Nou, dat wist opa niet meer en daar had hij toch echt oma voor nodig. Sindsdien hoor ik dit verhaal elk jaar als opa me opbelt. Hij is nooit meer een verjaardag vergeten. De telefoontjes met opa waren kort en krachtig. Na een minuut, dan was het wel weer klaar. Dat kenmerkt opa. Kort en krachtig, niet veel poespas eromheen. Opa houdt ook van planten en bloemen. Nou, jullie zien het hier, hoeveel mooie bloemen er liggen. Maar het moest wel de juiste zijn. Waar het niet te groeien, daar was opa duidelijk in. Dan was de plant ineens dood. Opa wees mij een paar weken geleden nog op het bonsaiboompje in de vensterbank. Hij zei, Renske, die heb ik van jou een paar jaar geleden gekregen. Met de tekst, opa, deze boom is niet dood te krijgen. Nou kijk, hij doet het nog steeds. Ik kon zo genieten van opa en deze dingen. Opa was geïnteresseerd in ons als kleinkinderen en hij wist wat er in ons omging en waar we mee druk waren. Ik ga de zondagen aan de Grote Wijd bij opa missen. Als ze daar met de kleinkinderen waren, nou ja, vooral met mijn broers ook uit Friesland, dan genoten we van de eenvoudige dagen daar. Opa had altijd wel iets lekkers bij het avondeten, een kaasje of een lekker stukje worst. En daarna keken we met z'n allen studiovoetbal. Opa wist welke kleinzoon voor welke club was en hoe het ermee voor stond. Opa was voor mij ook een voorbeeld in positief zijn en doorgaan. De laatste weken was hij vol vertrouwen en hield hij zijn mondhoek omhoog, hoe zwaar hij het ook had. Toen wij 3 weken geleden afscheid kwamen nemen en nog een lunch bij opa aten, zag ik zijn oprechte vertrouwen ook in God. Hoe vermoeid hij ook was, na de lunch stond hij op en pakte zijn Bijbelsdagboek en las ons eruit voor. Opa stond sterk in zijn geloof en is hier voor mij zeker een voorbeeld in geweest en zal dit ook blijven. Opa, bedankt dat u mij en onze opa bent. Ik zal de belletjes op mijn verjaardag missen. Opa, ik hou van u.
Ik herinner me vooral de logeerpartijtjes in de zomer, toen ik op de basisschool zat. Overdag brachten we door met oma. 'S Avonds en in het weekend was opa daar ook. Vrijnemen was er natuurlijk niet zomaar bij. Er moest gewoon hard gewerkt worden aan de zaak. Opa en ik gingen dan vaak samen op pad in het dorp. Uiteraard kwamen we er altijd wel een bekende tegen. Want ja, het is al gezegd, wie kent opa nou niet? Opa maakte altijd even een praatje en een uitspraak die hij dan vaak tegen mij over mij deed is, nou, het is net Yvette van vroeger, hè. De laatste jaren konden we het ook goed vinden met elkaar. In mijn beroep als accountant kon ik met jou mooie gesprekken voeren als ondernemer zijnde. Als je dan bij ons op bezoek was geweest in Den Ham, dacht ik wel eens, shit, ik moet me weer even bijspijkeren. Je wist soms nog beter hoe het zat met de belastingen dan ik als accountant zijnde. Ik wil je bedanken voor de mooie dingen die je ons hebt meegegeven. Gelukkig hebben we afgelopen zaterdag op afscheid kunnen nemen. En je hebt me mooie woorden meegegeven die ik altijd bij me houd. Dankjewel.
Dag lieve opa, daar staan we dan. Iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet wil. Maar u was er klaar voor, het was goed zo. U hoefde niet te lijden en u wilde zo graag naar oma toe. Ik zei altijd voor de grap, maar met een kern van waarheid tegen u. U moet uw moeder inhalen en dan gingen we uitrekenen hoe lang u nog moest. Af en toe ging u erin mee en soms was het ook, Rebecca, dat is nog best wel lang, dat hoeft van mij niet zo. En dat begreep ik dan ook. En helemaal de laatste weken, waarin u de hulp nodig had die u de afgelopen jaren zo niet wilde. Want u wilde het zelf doen. Als u dan toch hulp nodig had, kreeg ik of een van de andere kleinkinderen een telefoontje. Bij mij was het dan vaak, Rebecca, ik heb bloemen gekregen, kom eens even in het water zetten. Tuurlijk opa, altijd. Of, Rebecca, ik heb geen bloemen meer, wil je die even halen? Hoe vaak ik het ook uit mezelf deed, af en toe was ik net te laat. Dat ga ik aan opa missen, die spontane telefoontjes, Kort, want opa was geen man van veel woorden. Maar die telefoontjes en de etentjes. Dan was het op zaterdagochtend tegen papa. Gaan jullie mee het eten? Tuurlijk opa, want wie weet is het de laatste keer. En nu was het altijd zo blij dat we weer met z'n allen gingen eten. En nu opa altijd zei dat ik er weer zo mooi uitzag. Hij was altijd de eerste die het zei. Ik ga eigenlijk alles aan opa missen. Ik ga mijn opa missen. Ik was altijd zo trots dat ik hem mijn opa mocht noemen. Zo trots dat ik zijn kleindochter ben. Ik zal zolang ik leef trots blijven op het feit dat ik hem mijn opa mocht noemen. Zo trots als opa altijd vertelde dat ik het graf van zijn vrouw verzorgde. Met zoveel trots zal ik vertellen dat ik nu voor hun graf zorg. Het graf van mijn opa noemen. Dag opa, tot we elkaar weer zien. Want daar was u van overtuigd. Ooit komen we weer samen.
Opa, de reiziger. Opa was iemand die graag onderweg was en van reizen hield. Hij heeft heel wat van de wereld gezien en vond het prachtig om hierover te vertellen. Vaak was opa op vrijdag bij ons in Reizenhout, vlak bij Schiphol. Hij zat altijd wel even uit het raam of buiten in het zonnetje te kijken naar de vliegtuigen die voorbij kwamen. Dan raden we met elkaar welk type vliegtuig of luchtvaartmaatschappij er voorbij kwam. Zo zaten we dan vaak een tijdje naar de vliegtuigen te kijken. Opa vertelde graag over de reizen die hij gemaakt had. En als je zelf vertelde dat je ergens heen ging, was de kans groot dat hij daar ook wel wat over wist. Of dat hij nog een wegenkaart had liggen die je kon lenen. Die nam hij dan ook de volgende keer voor je mee. Toen ik zelf een jaar of 10 geleden naar Amerika ging om stage te lopen, is opa met mijn broertje Sil langsgekomen. Ze pikte mij op en we maakten een prachtige reis door Californië. Op een van de dagen liepen we aan het einde van de middag met z'n drieën in San Francisco op de kade. Iemand op een rondvaartboot probeerde zijn laatste vaart van de dag nog vol te krijgen. Last trip is the best trip, riep hij ons toe. We dachten waarom niet en gingen aan boord. We genoten van de mooie tocht langs Alcatraz en de Golden Gate Bridge. Terug op de kade aten we gezellig een patatje en hadden we het over de tocht. Maar waar we het antwoord niet op wisten, is of deze laatste vaart ook echt de beste was. Dit zijn mooie herinneringen aan opa de reiziger die ons bij zullen blijven. Opa zei zelf dat hij klaar was voor zijn laatste reis. Ik ben klaar voor de reis en nieuwsgierig hoe het zal zijn. Deze laatste reis van opa moet wel echt de beste zijn. Last trip is the best trip.
Watch you on
Wij willen nog met elkaar danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor al de goede dingen die we konden delen met elkaar over het leven van IJzer Bultsma. En nu leggen we hem in uw handen. Hij verwachtte u te ontmoeten en de eeuwigheid in uw luisterrijke toekomst door te brengen. Nogmaals, Heer, dank voor zijn rijke leven en voor alles wat hij voor ons was. Voor zijn gezin en voor talloze mensen om hem heen. We bidden om uw troost voor iedereen die je mist. En we bidden ook voor al diegenen die hier op dit moment in de kerk zitten en herinnerd worden aan hun eigen gemis van een vader of moeder of partner of kind of vriend of vriendin. Geef hen de kracht van het geloof dat het verdriet van nu niet opweegt tegen de luister die u ons belooft in de toekomst. Wilt u ons allen met uw zegen omringen, al onze levensdagen en daarna, in de naam van Jezus Christus onze Heer, die leven geeft en leven doet, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zo dadelijk naar de begraafplaats toe waar we de dienst voortzetten. Ik geef eerst aan Jacques nog even gelegenheid om te spreken tot ons.
Namens ons als kinderen, klein en achterkleinkinderen, danken wij u en jullie allen voor uw aanwezigheid hier of via de livestream met ons verbonden. De enorme belangstelling gistermiddag tijdens condoleance was hartverwarmend en doet ons goed. Het is prachtig te zien dat velen mooie en goede herinneringen aan pa en opa hebben. Dank ook voor alle steun in de afgelopen periode voor onze vader en opa. En voor ons persoonlijk. Met een bezoek, bloemen, kaarten of in welke vorm dan ook. De reis voor pa is ten einde. Hij hoeft niet meer nieuwsgierig te zijn. Onze reis is nog niet ten einde. Laten wij die vervolgen met dankbaarheid en vertrouwen op datgene wat komen gaat. Meedragend de mooie herinneringen aan vader en opa. En zoals pa de laatste woorden met een glimlach tot mij sprak. Bedankt en al het goede. Geef ik nu het woord weer aan Kalle.
Ja, na deze mooie woorden van Jacques gaan we zo dadelijk jullie vader, opa en oude opa hier uit deze kerk begeleiden naar de Oosterbegraafplaats aan de Weet. Bij het uitgeleiden zullen de kinderen klein en achterkleinkinderen het middenpad gebruiken om de kerkzaal te verlaten. En ik wil u vragen of u de kerkzaal wil verlaten via de zijuitgangen of de uitgang onder de toren. Als u wat slechter ter been bent, adviseer ik u om de uitgang onder de toren te nemen vanwege de hoge stoepen aan de zijuitgangen. De stoet rijdt via de middenweg naar de Dijkgraaf Grootweg en ik wil bijna zeggen uiteraard langs het bedrijf aan de Handelsweg. We rijden daar met jullie vader en opa met de rouwauto. Zijn laatste ronde rondom het bedrijf. De kinderen vertelden wij deze week van pa deed tijdens zijn werkzame leven alle dagen een rondje rondom de zaak. En dat gaan wij nu als laatste doen. En vervolgens gaan wij dus richting de Weet via de Knokkel. Vanwege het beperkte parkeergelegenheid bij de begraafplaats wil ik vragen of u de parkeerplaatsen vrij wil laten voor de naaste familie die overigens als eerste daar zou parkeren, maar ook verder voor alleen mensen die slecht ter been zijn. Bent u goed ter been, wilt u dan doorrijden naar de Dijkweg om daar uw auto te parkeren. We maken ons nu klaar voor het uitgeleiden hier uit deze kerk. De oudste drie kinderen, Willy, Nina en Hilco, hebben hun vader hier ingeleiden gedaan. En de jongste drie kinderen, Jacques, Elfriede en Yvette, zullen hun vader hier uitgeleiden doen. Ik mag jullie uitnodigen om bij jullie vader te gaan staan. En ik wil de kleinkinderen en kinderen die bloemen droegen vragen om deze hier op te nemen. En aan u allen, u mag allemaal gaan staan.